Ik wil met u lezen uit 1 Thessalonicenzen, het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. 1 Thessalonicenzen 4, de versen 1 tot en met 8. En ik lees uit de HSV-vertaling, de herziene statenvertaling. Dat begint bij mij met het woordje verder. Bij anderen zal er waarschijnlijk voorts staan, of iets daar wat op lijkt. Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heere Jezus toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heere Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht. En dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten, in heiliging en eerbaarheid, en niet in hartstochtelijke begeerten zoals de heidenen, die God niet kennen. Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze. Want de Heere is een wreker van dit alles, zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot een leven in heiliging. Daarom wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Tot zover de lezing uit het woord van de Heer, dat hij ons inzicht geeft, wijsheid om dit woord te begrijpen, te verstaan, zodat het ook tot ontwikkeling verder mag komen en ons leven mag vormen naar de wil van onze Heer en Heiland. Ook vanmorgen volgen we de brief van Paulus, Silvanus en Timotheus, geschreven aan een hele prille gemeente die pas bestaat, Thessalonica, Thessalonicenzen. We gaan eens luisteren naar wat die mannen te zeggen hebben. Paulus betekent klein. Of dat te maken had met zijn lengte, dat weet ik niet. Maar aan de andere kant denk ik, Paulus lijkt mij wel met respect gesproken zo'n klein opdondertje, mag ik dat zo zeggen? Die van die kleine mensen, u kent ze wel, die niet opgeven, die de tanden ergens in zetten, die vasthaken en doorgaan. Nou, dat lijkt mij wel een beetje een beschrijving voor de apostel Paulus. Die niet opgeeft, die ergens door gegrepen is en vasthoudt. Wat over Silvanus. Zijn naam betekent bosachtig, hè? Dat heb ik u al verteld. Nou ja, ik kan daar niks profetisch bij bedenken, maar hij wordt wel een profeet genoemd. En dat is toch wel mooi, dat je als mens, dat is een man die woorden heeft, die verder reiken, die dieper gaan. En dan Timotheus, dat is een naam die ons allemaal moet passen. Een vereerder van God, iemand die God vereert. Nou, van die drie mannen krijgen wij dus een brief. We zijn er al een beetje verder in. Ik begrijp hem helemaal, Jan. Je kon mij niet zo fraai zien. Juist. Eigenlijk wel een heftig gedeelte, dat nu voor ons ligt. Het onderwerp heeft te maken met relaties tussen mensen. Komt al vaker voor. Maar vanmorgen gaat het ook, en dat gaan we zien, over seksualiteit. Seksualiteit heeft uiteraard alles te maken met relaties. Maar ook met ons geloof. Met onze levenswandel als kinderen van God, midden van een ontaard geslacht, zo leren we dat uit Gods woord. En Paulus heeft daar wel wat over op te merken. Nou, over dat onderwerp, seks, praten in de kerk, dat doet niet zo makkelijk. Daar wordt wel makkelijk over gesproken in de kroeg, maar dan is het meestal vulgair, onrein, vies, vuil, bedenk het maar. Maar in de kerk is het niet helemaal voor de hand liggend. Maar dit drietal pakt dit onderwerp aan, doet dat niet vuil, onrein, vulgair, maar legt heel andere accenten. Dat gaan we ontdekken. Seksualiteit heeft alles te maken met relaties, mensen onderling, maar ook met je relatie tot God. En dat hoeft ons niet te verrassen. Want God is de schepper van alle dingen. Hij heeft de natuur ontworpen, bedacht. En op talloze manieren, in talloze variaties, komt in de natuur voortplanting aan de orde. En het gaat, laten we het zo maar even zeggen, van de bloemetjes en de bijtjes tot uiteindelijk dat echtelijke bed man en vrouw. De Heere is de ontwerper van de voortplanting van seksualiteit dus ook. In de natuur heeft seksualiteit te maken met voortplanting. En dat is op een schitterende wijze gekoppeld aan intimiteit. Bij de hogere diersoorten komt daar ook al het aspect van genot bij. En dat kan in de menselijke relatie tot de hoogste intermenselijke vreugde komen. Dikwijls is in kerken wel gesteld dat het alleen maar gaat om voortplanting. Dat de seksualiteit daarvoor bedoeld is. Nou, dat leer ik nergens in de Bijbel. Er zijn wel wat plaatsen in de Bijbel waaruit anders blijkt. En gelooft u me niet, leest u dan vanmiddag maar eens even rustig door. Het is een regenachtige middag, dus u weet toch niet wat u moet doen. Het boek Hooglied door. Hoe fantastisch, hoe heerlijk en hoog wordt daar geschreven over de intimiteit, over de verwondering van man en vrouw voor elkaar, voor het lichamelijke bij elkaar. En dan kun je gaan vergeestelijken en dat is Israël en dat is God of dat is de gemeente. Je kunt er van alles van maken. Het gaat volgens mij gewoon om een man en een vrouw die verwonderd en blij zijn met elkaar. Maar wat de Heere God zo schitterend heeft bedoeld, dan kan het niet anders, daar komt ook Gods tegenstander op af. En het mooiste van God, dat wil hij kapot maken. Dat is zijn hobby. Dat is zijn liefhebberij. Daar schept hij genoegen in. Om het mooie te perverteren. De Bijbel wil het mooiste. De duivel wil het mooiste kapot maken. Tot zwart maken. Toevallig, gisteren in de krant, het Reformatorisch Dagblad lezen wij, een enquête, een onderzoek in de Verenigde Staten. Over 10-jarigen in de VS. 3 op de 10 10-jarigen in de Verenigde Staten kijkt naar porno. 3 op de 10 in de VS, al dus het onderzoek. Zitten ze er 1 of 2 naast, al zou het er 3 op de 50 zijn. Maar het is 3 op de 10 10-jarigen en dat loopt omhoog naarmate de leeftijd toeneemt. Maar dan leren ze niets over intimiteit, ze leren niets over liefde, ze leren niet over respect. Dan gaat het om willekeurigheid, over iets wat voorbijgaand is, wat met vreemden gebeurt. Dan heb je geen zorg en dat is onze wereld. Seks als fastfood, als cocaïne, een drug. En je hebt steeds meer nodig. Het is dus niet zinloos dat de apostel dat aan de orde stelt, in de pen klimt en dingen benoemt, toen en nu en steeds, denk ik. Dan beginnen we bij vers 1, dat is logisch natuurlijk, maar ook noodzakelijk om het verband te zien. En ik schakel zelfs nog een beetje terug naar hoofdstuk 3. Het begint met het woordje, vers 1, met het woordje verder of voort. En dat legt een verbinding met dat voorgaande. Paulus is in zijn brief bezig dingen te onderwijzen en daar bouwt hij op voort. Het is niet een geïsoleerd pericoopje, dat hebben wij gedaan, geknipt en er wat boven gezet. Maar in de oorspronkelijke brief is het gewoon één geheel. En in onderwijs is dat natuurlijk ook, je begint bij 1 en langzamerhand worden die sommen steeds moeilijker. Maar als je niet met 1 en 1 begint, ga je het laatste nooit begrijpen. En zo bouwt de apostel ook voort en hij gaat verder op wat hij eerder heeft geschreven. En wat schreef hij eerder? Dat is dan wel belangrijk om eventjes vast te stellen. Hij had het over het gebed. Hij had het over gebedsleven. Hoofdstuk 3 vers 10. Dat hij dagelijks in zijn leven door God geleid wil worden. Hoofdstuk 3 vers 11. Dus gebed en leiding van God. Dat was voor de apostel elementair, belangrijk. En dat wilde hij overdragen. En dan leert hij ons iets van de inhoud van zijn gebed. Opdat hij, God, opdat God uw harten, Thessalonicenzen, maar dat geldt natuurlijk ook voor ons. Opdat God uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn. Dus Paulus, Silvanus, Timotheus, zij bidden dat de harten van de gelovigen versterkt zullen worden om onberispelijk te zijn. Dat is een doel. En hij vraagt God. Denk goed over dat zinnetje na. Paulus vraagt ons onberispelijk te zijn. Vraagt God dat wij onberispelijk zijn. En hij vraagt dat aan God, omdat hij weet, hij is ook mens, dat wij zo zwak zijn van onszelf. We zijn gewone mensen en we laten ons zo gemakkelijk meenemen op sleeptouw, in ons denken, in ons doen, in onze handel, in onze wandel. We laten ons zo snel inpakken door die tegenstander die dat mooiste van God kapot wil maken. En dan komen ook wij tot onheilig gedrag. We gaan zo makkelijk de verkeerde kant op, we zijn niet sterk, we zijn slap. Hou dat nou maar gewoon zeggen. Het zit gewoon bij ons. Hoe dikwijls hebt u zich voorgenomen, dat doe ik nooit meer. Maar later moest u met schaamte wellicht vaststellen, het is me toch weer overkomen. Ik ben er toch weer ingetankt, nou vul het maar in. Daarom dat gebed tot God. Heere God, wilt u de zusters, de broeders in Thessalonica, in Hogeveen, waar dan ook, wilt u uw kinderen, die vaak nog zo zwak zijn in het geloof, sterk maken in hun levenswandel, opdat het onberispelijke steeds duidelijker naar boven gaat komen. Wat een gebed is dat, hè? Bidden wij dat wel eens? Bidden wij wel eens dat wij sterker worden in ons geloof, opdat we onberispelijk worden? Meestal doen we dat niet. Meestal hebben we een verlanglijstje van, Heer, we gaan op vakantie, willen ons bewaren op de vakantie, mag prima. Of Heere God, we hebben een beetje zorg op het werk en we hebben wat anders nodig, mag allemaal prima. Maar bidden wij ook voor die wezenlijke dingen, dat het beeld van de Heere God, het beeld van de Heere Jezus, dat onberispelijke in ons leven groter wordt, sterker wordt, zodat meer van de Heer te zien is aan mij, aan u, aan ons. Daarom ook is het zo belangrijk in ons leven te beseffen dat Jezus Christus spoedig gaat komen. En ook daar heeft de Satan een stokje voor gestoken, bij die verwachting in kerken. Ze is stiefkind van de theologie geworden. En een beetje het zinnetje van waar hij komt om te oordelen, de levenden en de doden, dat beleiden we hem nog zo'n beetje, hebben geen idee, ooit, lang, ver weg. Maar dat is niet iets wat dan levend is bij ons. Maar die toekomstverwachting, hoe sterker die wordt, hoe sterker het besef bij u en bij mij is, dat de Heer Jezus misschien wel vanmiddag terugkomt. Of het einde van de dienst, of halverwege. Ja, je kunt zeggen, ja, dat weet je niet. Nee, dat weten we niet. En omdat je het niet weet, moet je er wel mee rekenen. Je kunt niet zeggen, ooit een keer. Nee, misschien wel heel snel. Maar dat heeft die boze bij ons weggehaald. Want als wij weten dat de Heer vanavond terugkomt, dan zou dat wel eens kunnen bepalen wat u vanmiddag wel of niet doet. Ja, toch? Die toekomstverwachting, dat werkt heiliging uit. Want je wilt toch niet dat de Heer je laveloos aantreft? Je wilt toch niet dat de Heer je aantreft terwijl je met onreine dingen bezig bent? Vandaar dat gebed, hè? Heer God, geef kracht aan uw kinderen, opdat ze onberispelijk zijn. Paulus is dus bezig ons te leren hoe wij moeten leven in afhankelijkheid van de Heer. En dan komt dat woordje voort, verder. Dus bij dat intense gebed om onberispelijk te zijn, daar bouwt de apostel op door. God wordt gevraagd onze harten te versterken, maar van jullie vraag ik ook wat, zegt Paulus. Dus Paulus richt zich aan de ene kant tot God, maar aan de andere kant ook tot de gelovigen. We dragen zelf ook verantwoording. Het is nooit eenzijdig, het is altijd tweezijdig, het is een relatie. God wil kracht geven, maar aan ons wordt gevraagd ons wel in te zetten voor dat goede. En het kan best een heftige strijd zijn. De strijd tegen de zonde is een zware strijd, hoor. Is niet iets van, ja, goed, we zien wel. De Hebreeën schrijver, hoofdstuk 12, vers 4, die zegt het wel heel sterk. Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. Nou, dat is nogal heftig. Dus de worsteling, de strijd met de zonde, is een enorme strijd. Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden. Nou, wij schakelen vaak al veel sneller terug. Laten we dat nou maar gewoon eerlijk blijven. Paulus schrijft wel, de Hebreeën schrijver schrijft wel aan gelovigen. Dus het is ook bij ons aanwezig, die strijd. Het gaat dwars door je heen. Veel te makkelijk wordt gezegd, de Heer is voor mij zonde gestorven, ik ben vrij, ik ben gered, I've got a ticket to heaven. Wie doet mij wat? En zo leven dan ook veel mensen ongeveer zo, zoals ze ook voor hun bekering leefden. Maar je moet in je leven laten zien dat je de zonde ernstig haat. In Efeze 6, dat weet je natuurlijk, wordt ook gesproken over de wapenrusting van God. In die strijd tot bloedens toe is daar die wapenrusting van God. Maar je moet hem wel ter hand nemen. Je moet het wel ontwikkelen. We moeten wandelen in de Here. Vers 1. Wandelen doen Betty en ik nog wel eens. Boswandeling, gezellig. Maar het woordje wandelen dat de apostel hier gebruikt, heeft te maken met een manier van leven. Je moet gebruiken in je leven wat nodig is. Je manier van leven is dat je de kansen van je leven benut, zodat je leven zich ontwikkelt tot eer van God. Want het is wandelen in de Heer. Niet een wandelen in jezelf voor je eigen pleziertjes. Nee, het is een wandelen, je leven ontwikkelen naar de wil van de Heer. Je kansen grijpen, je mogelijkheden in het leven benutten om Goden te behagen. Zijn wij nou bezig onze kansen te benutten om de Heere God te behagen? Er zijn mensen die voortdurend anderen willen behagen. Hun man, hun vrouw, hun vader, hun moeder, hun dochter, hun zoon, hun kind, hun kleinkind, vul het allemaal maar in. U kunt daardoor ook hele scheve relaties krijgen, maar goed, dat allemaal even terzijde. Wij die Christus belijden, wij zijn geroepen onze mogelijkheden te gebruiken om God te behagen. Dat moet het doel zijn van ons leven. Heeft God, heeft de Heere Jezus, om het dan eens even om te keren, behagen in mij? Wat is dat eigenlijk, behagen? In het Grieks gaat het om een woordje dat te maken heeft met het opwekken van emotie. Nou, dat klopt wel natuurlijk. En dan gaat het natuurlijk om fijne, goede, positieve emotie. Gevoelens en uitingen die blij maken, die je optillen. Heeft de Heere God van die positieve emotie, heeft de Heere behagen, heeft de Heere God van die positieve emotie, wanneer hij naar u en naar mij kijkt? Is ons leven zo dat de Heere God daar blij mee is? Dat is die gelijkenis, wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Daar is de Heere God blij met wat die slaaf heeft gedaan. En God wil ons de kracht geven. Paulus vraagt erom, daar mogen wij om vragen. Maar ondertussen moeten we zelf natuurlijk ons ook inspannen. Dat is dat evenwicht. Behagen om de wil van God te doen. De wil van God. Wat wil God? Paulus had uw vraag verwacht. Want in vers 2, zover zijn we al inmiddels, schrijft hij. Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben. Dus als u zegt, ja, maar ik weet niet wat de wil van God is, Paulus zegt, maar we hebben u bevelen gegeven. Dan zou u een paar van die bevelen de wil van God zo kunnen noemen. Voorschriften. Ze staan in de Bijbel. Paulus schrijft er regelmatig over. Dingen die je moet doen of dingen die je niet moet doen. Hebt u enig idee wat de apostel bedoelt? Zou u een paar van die voorschriften kunnen oplepelen? Dat is eigenlijk best wel lastig, hè, als je er zo over nadenkt. Wat zijn nou die bevelen die wij moeten doen, waarnaar we ons moeten uitstrekken om die te realiseren in ons leven, zodat God behagen heeft? Want dat is de wil van God, dat schrijft Paulus. Dat is ook knap van Paulus. Paulus weet dat hij het er best moeilijk mee hebt om een aantal van die dingen op te lepelen. En hij denkt, ik zal die broeders en zusters een handje helpen. Vers 3. Dit is de wil van God. Dus dit zijn die bevelen. Uw heiliging en dat u zich onthoudt van hoererij, van ontucht. Dus een positief en een negatief element. Eerst het positieve. God wil uw heiliging. Heilig. Ja, hoe klinkt dat nou in onze wereld? Is dat leuk? Heiliging? Is dat niet voor heilige boontjes? Is dat niet voor die sloompjes? Voor die mensen die niks durven te ondernemen in het leven, die ook niks beleven, uitermate saai in het leven staan, niet ondernemend zijn, altijd maar dat die bangen weggaan. Heilig leven is bepaald niet spannend. Daar gebeurt niet veel. Dat is tenminste wat wij denken. Maar is dat ook zo? Denk nou eens goed over na. Is een heilig leven niet veel moeilijker dan een onheilig leven? Onheilig leven kan iedereen. zou haar zeggen, doet iedereen. Maar heilig leven, dat is de kunst. Daar zit ook het woordje, het begrip vroom bij. Vroom heeft ook zo'n negatieve klank, hè? Vromer dan de paus. Dan moet je die vrome eens zien. En dan krijg je allerlei van die klassificaties. Maar weet u dat de oorspronkelijke betekenis van vroom te maken heeft met moed en met dapperheid? Dus je kunt op een heel andere manier naar dingen kijken. We moeten ons niet laten dicteren door deze wereld, maar we moeten het vanuit de Bijbel gaan verstaan. Vrome mensen, dat waren dappere mensen die niet deelnamen aan het onheilige van deze wereld. Dus die lieten zich niet meedrijven op die stroom van ongerechtigheid, maar die stonden op en die gingen er tegen in en die zeiden, hier pas ik voor, want ik hoor bij Jezus en daarom wil ik zijn leven in mijn leven, daarom strek ik mij uit naar die onberispelijkheid. En dan ga je in tegen de algemeen heersende zeden, gebruiken, gewoonten. En heilige mannen vielen op, doordat ze niet meedeelden. Dan heb je dus kracht nodig, dan heb je lef nodig. Dus, het is niet iets van die sloompies, van die jongens die altijd achteraan lopen en die meisjes die niks durven of weet ik wat. Je bent juist sterk als je in deze wereld daarvoor kiest. Heiligheid. Dat is één van de bevelen, heiliging. En dat je je onthoudt van ontucht. Het zou gaan over seksualiteit, nou daar heb je het. Ontucht. Andere vertaling hebt u misschien meegenomen, spreekt van hoererij. Henk, Henk, we zien ons vooraan. We zijn geen ontuchtigen, we gaan niet naar de hoeren. Even kijken wat er in het Grieks precies staat. Porneia. Kent u dat? Porneia. Dat komt toch wel bekend voor, hè? Porno, pornografie. Bekende klank. Dat is een breed begrip. Het gaat om meer dan pornografie, die vieze plaatjes. Het gaat om seksualiteit. Maar dan wel in de onwettige zin van het woord. En daarmee bedoelt de Bijbel, bedoelt Paulus, seksualiteit buiten de kaders van het door God ontworpen huwelijk. Buiten de kaders van zoals God het heeft ontworpen en bedoeld. Ontucht, overspel, laten we maar noemen, homoseksualiteit, valt in Bijbels spraakgebruik daaronder. Evenals gemeenschap met dieren, met naaste verwanten, dan spreken we van incest. En natuurlijk ook pornografie. Met alles wat je daarbij kunt bedenken. Dat gaat allemaal buiten het boekje van zoals God seksualiteit heeft bedoeld. En valt onder ontucht, onreinheid. Hoererij, porneia. Bedenk maar iets, de wereld heeft het lang bedacht. En God wil dat we ons daarvan onthouden. En dat valt niet mee, broeders. Wie van ons zegt daar steriel voor te zijn, die liegt. Of er is iets ernstigs aan de hand. Gods tegenstander kent onze gevoeligheden, onze zwakheden. Bij mannen is dat visuele aspect. Dus doorgaans groot, daar ligt onze kwetsbaarheid. Bij vrouwen zijn er weer andere dingen, andere gevoelens, maar evenzeer kwetsbaar. Ik hoef het allemaal niet uit te wijden, uit te leggen, denk ik. We moeten er ons ver van houden. Ver van houden, beletten. Staat er eigenlijk in het Grieks. We moeten het beletten. We moeten dus beletten dat het bij ons komt. Dat het ons raakt. En we moeten dus, laat ik er zo voor eens, een filter in ons leven inbouwen. Zoals je die ook in de pc zou kunnen zetten. Zodat het allemaal niet op het scherm kan komen. Waarom eigenlijk? Waarom mogen we nou niet aan die dingen meedoen? Waarom niet? Omdat God de wereld zo niet bedoeld en geschapen heeft. En als je een nieuw apparaat koopt, daar heb ik altijd problemen met Betty over, dan heb ik wel eens een neiging om dingen te installeren zonder echt naar die gebruiksaanwijzing te kijken. En dan gaat het wel eens fout. En de Heere God heeft bij zijn schepping onze gebruiksaanwijzing gegeven, zijn woord. En als we ons niet houden aan dat woord, ons niet houden aan die gebruiksaanwijzing, dan gaat het fout. En dat is wat in onze wereld het geval is. Het gaat onwaarschijnlijk fout. 3 op de 10 tienjarigen in de VS. Zou het in Nederland beter zijn? En wanneer we schade berokkenen aan Gods schepping, dus niet de regels van God in acht nemen, dan gaat die schepping kapot. Dan berokkenen we God zelf schade. Laten we ook dat even realiseren. We berokkenen Gods schade. Wanneer u mijn huis binnenkomt en u maakt daar het een en ander eventjes kapot, u gaat er even met de hamer doorheen of weet ik wat, dan doet mij dat zeer. Het is mijn huis, het is netjes bij elkaar gebracht, onderhouden, voor gewerkt, noem maar op. Dus het doet mij zeer als u dat kapot maakt. Nou, als wij de schepping van God kapot maken, doet het God zeer. Dat vergeten we wel eens, juist ook in dergelijke zaken. Als u zegt Gods kind te zijn, maar u bent niet vroom, niet dapper, niet heilig en rein, zoals we eerder vanmorgen leerden, dan is dat oneer aan God. Maar ook natuurlijk aan je man, of aan je vrouw, of aan je kind, of aan anderen. Maar zeker en misschien wel bovenal aan God. God weet dat we zwak zijn. Paulus wist het ook. En Paulus bad God dat God ons zou versterken. Maar het moet wel van twee kanten komen. Apostel Jacobus, dat was de broer van de Heer Jezus op aarde. Dus die kende de Heer Jezus heel erg goed, laat ik zo maar zeggen. Schrijft Jacobus 4 vers 7. Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel. Belet de duivel. Belet. En hij zal van u vlieden. We komen bij een apart zinnetje, vers 4. 1 Thessalonicenzen 4 vers 4. Dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. Zijn lichaam. Een andere vertaling spreekt van vat. Of van voorwerp. Ja, waar gaat het nou precies om? In een andere taal heb je niet alleen een andere taal, maar ook een andere cultuur. En vandaag de dag weten we allemaal wel dat de Griekse cultuur anders is dan die van Noord-Europa. Laten we het zo maar even simpel zeggen. Daar zit wel wat verschil in. Dus je moet bij het vertalen ook de cultuur meenemen. Als je dat niet op een goede manier doet, dan gaan dingen mis. Nou, u weet wel wat er in de politiek speelt. Maar wij moeten dus ook die Griekse cultuur begrijpen. En in de Griekse denkwereld, mythologie, filosofie, hoe wil je het noemen, in tegenstelling tot de Bijbelse, heeft het lichaam geen waarde. Is het lichaam eigenlijk lastig? Het is een vat waarin de geest, de ziel opgesloten zit. Maar op het moment dat je sterft, dan kan die ziel eruit en dan is er eindelijk daar de vrijheid en het lichaam, ja, dat is verder niet zo van belang. Heel anders is dat in de Bijbel. Daar is het lichaam wel degelijk een hoge norm en een hoge kwaliteit, moet je zuinig op zijn. Het is ons geschonken en we krijgen ook eenmaal een vernield lichaam. De opstanding. Wanneer het zaad gezaaid is. De Bijbel leert ons veel meer respect te hebben voor het lichaam. Nou, en dan kom je bij dit Griekse woord. Dat ieder zijn vat moet verwerven, zijn lichaam, zijn voorwerp weet te bezitten. Nou, wat bedoelt de apostel? Nou, daar denken mensen wel eens verschillend over. Sommigen die zeggen, het gaat om de persoon zelf, jouw eigen lichaam. Anderen zeggen, nee, het gaat om het lichaam van je vrouw of je man, een andere situatie uiteraard. En dat wordt soms wel een beetje tegenover elkaar gezet en denk ik, mensen, het is niet zo moeilijk. Want wat is het unieke van de schepping? Dat man en vrouw één zijn. En wanneer je dus voor je lichaam, voor je vat moet zorgen, dat wil zeggen dat je een verantwoording draagt binnen die twee-eenheid van man en vrouw. Dan moeten we zorg voor dragen. Je moet dat niet kwetsen. Je kwetst hem, je kwetst haar en uiteraard maar de sprakel over de Heere God. Maar dan gaat Paulus nog een stapje verder. Die zegt, laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze. Over zijn broeder heen lopen, grensoverschrijdend. Er zijn grenzen. Handelwijze, pragma, staat er in het Grieks, pragmatisch denken, doen. Daar hebben we het over handelen. Het gaat in deze dingen dus ook om die intermenselijke relatie. Je bedriegt niet alleen je eigen man of je eigen vrouw, maar misschien ook je buurman of je collega. Of je broer, vul het allemaal maar in. Wanneer je grensoverschrijdend gaat. En zo wordt Gods schepping meer en meer geperverteerd, verwoest. En de boze lacht. Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Vers 7 zegt, God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot een leven in heiliging. Daar gaat het om. Daartoe heeft God ons geroepen, tot een leven in heiliging. En wanneer de zaken bij u zijn, broeder, zuster, op dit gebied of op ander gebied ook. Belet dat. Zet daar dat filter voor, dat het niet meer komt bij u. Dat het uw ziel, uw hart, uw niet binnenkomt. Zodat relaties naar anderen en naar God daardoor beschadigd worden. Belet en beleid. En bid God om kracht. Misschien hebt u hulp nodig, zou zomaar kunnen. Aarzel niet. En weet, u bent niet de enige. Helaas. Maar God wil die heiliging. Paulus bidt om kracht. Dan kom ik bij het laatste vers, vers 8. Veel mensen zullen de spot met ons gaan drijven als we heiligheid en reinheid nastreven. We zullen uiteraard van huichelarij beticht worden. En dan wijst men naar die kerken waar van alles gebeurd is, waar je je diep voor schaamt. Laat dat ook even gezegd zijn. En zo zal men op ons reageren. We zijn niet meer van deze tijd. Dus als u heilig en rein wilt leven, moet je wel dapper zijn. Moet je wel doorzetten. Moet je bereid zijn een eenzame weg te gaan. Dan ben je niet zwak. Dan ben je sterk. Heel anders dan de wereld het doet voorkomen. Vers 7. Wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God. Die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Wie dit verwerpt, wat Paulus schrijft. Verwerp je niet een mens. Dan zeggen we niet Paulus, ach die Paulus maar, en die Silvanus en Timotheus 2000 jaar geleden, ach, hoeft niet meer zo nodig vandaag, dan verwerp je niet een mens, schrijven zij, maar je verwerpt God. Ik denk dat heel veel mensen dat vandaag doen. Als je in die zonde gaat zwelgen, dan blijft er maar één ding over, dan kun je naar God niet luisteren. Dan moet je God van je afzetten, dat is wat onze cultuur vandaag de dag gedaan heeft. Men verwerpt God. God wordt terzijde gesteld. Eigenlijk betekent het woordje verwerpen in het Grieks afschaffen. Onze God schaft, onze wereld schaft God af. Bijbelgetrouwe christenen worden in onze samenleving meer en meer genegeerd. In diezelfde krant gisteren las ik een artikel van een apologeet. Dat is iemand die het christelijk geloof verdedigt in de Verenigde Staten. En hij schrijft daar zijn vrees dat het niet lang meer zal duren voordat christenen in de Verenigde Staten vervolgd zullen worden. Voor alle kentering van wetten die er zijn. We verwerpen God. We vliegen naar Pluto om te kijken hoe de wereld ontstaan zou zijn. Het is als de torenbouw van Babel. De mens manoeuvreert zich in de positie alsof hij God is en de dingen bepaalt. God is afgeschaft. Maar het zal niet lang meer duren. Dan geloof ik, dan zal de Heere God vanuit de hemel neerdalen. En het zal blijken dat God door mensen afgeschaft nog altijd degelijk God is. Hij zal het laten zien. En dan dat allerlaatste zinnetje, die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. God heeft zijn Heilige Geest in ons gegeven. Paulus schrijft, weet u niet dat uw lichaam, uw vat, dat voorwerp, een tempel van de Heilige Geest is? Een tempel, een woning van de Heilige Geest. In het Oude Testament was er een tempel op aarde door Salomo gebouwd. Prachtig. Maar na verloop van tijd gebeurde er in die tempel allerlei onreinheid. Daar werd zelfs op een gegeven moment de tammuz beweend. Dat is een afgod, een vreselijke afgod die kinderoffers vraagt. Nou, en als dat in de tempel van God gebeurt, dan blijft er maar één ding voor God over. En de tempel werd verwoest. Kon niet uitblijven. Later komt het volk terug uit Babel. En onder Ezra en Nehemia wordt een nieuwe tempel gebouwd. En Salomo uit de tijd van de Heer Jezus verfraait die tempel toen ze nog ruim 40 jaar over gebouwd. En er moet een prachtig gebouw geweest zijn, maar Jezus was niet welkom in die tempel. En dan kan het niet anders. En dat gebeurde in 70 na Christus. Die tempel werd verwoest. Moeten we tot ons door laten dringen? Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Als we daar nou dingen laten gebeuren, want die dingen van Israël zijn ons tot voorbeeld geschied, zo schrijft Paulus ook, zou het dan ook bij ons verkeerd kunnen aflopen? Dit is wat de Heere God u wil. Dat u onthoudt van ontucht. Hij wil uw heiliging. Is moeilijk. Bid God om kracht. Maar zet jezelf daartoe wel ook in. En dan, geloof ik, zullen wij in deze wereld naar voren komen. We zullen belachelijk gemaakt worden. We zullen het allemaal maar in. Maar als u krachtig bent en sterk, zal de zegen van de Heer op u zijn. En die is vele malen belangrijker dan wat de wereld ook biedt. Mogen de genade, de liefde, de zegen van de Heer Jezus op ons allen rusten. Ook in deze. Amen.